Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn. Op deze weeszondag hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Gogh uit Scherpenzeel zal voorgaan. Op donderdag 25 mei jongstleden werd Adriana Godelieve geboren. Lieve, wat haar roepnaam is een dochter van Hilde Thijssen, Aalsmeerstraat 17. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Het 53ste vers van Psalm 119. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 108, de versen 1 en 2. 108, 1 en 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen willen we het geloof gaan belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En wanneer we dit gedaan hebben, gaan we als een amen zingen uit lied 332. Kroon hem met gouden kroon, dat is een loflied op onze Heere en Heiland voor wie hij is en over zijn macht. Lied 332 zingen dus als een amen nadat wij samen het geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen is opgestaan vanuit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. willen samen bidden. Heere in de hemel, wij danken u van harte dat u ons de vrijheid en de gezondheid, de gelegenheid geeft om samen te komen als gemeente van Jezus Christus. U bent de gastheer, u nodigt ons en u bent in ons midden. Uw grootheid van macht en kracht en heerlijkheid is zo groot dat u overal waar de gemeente samenkomt in haar midden bent. Dank u wel daarvoor. En we danken u dat vanuit de overwinning van Jezus Christus op zonde en dood hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En onze verwachting is van hem. Dank u wel dat wij hebben mogen we belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. En we willen zingen van u grote dingen, wat u gedaan hebt, maar ook wat er nog gaat gebeuren. En dat is goed ook om dat voor ogen te houden, want elke keer weer zijn we geneigd om zo gericht te zijn op het aardse. We zijn geroepen om met twee benen op de grond te staan, dat is onze taak ook. Tegelijkertijd hebben we wel te beseffen dat de tijd hier beperkt is. Want Jezus komt terug. Vergeef ons wanneer we soms zo gericht zijn op het aardse, alsof dit het een en al is. Help ons dan ook met twee benen op de grond toch bewust te zijn van onze toekomst die er is in uw Zoon Jezus Christus. Wij bidden u om uw zegen. O Heilige Geest, help ons. Open ons hart, open ons oor, geef ons inzicht, geef ons verlangen om alles te verwachten van de Vader en de Zoon. Help ons dat we horen wat onze roeping is in deze tijd. Zegen ons. We denken aan broeders en zusters met ons verbonden via de kerkradio of via internet. Geef ons allen uw zegen. En zo is onze verwachting van u die in de hemel zit. Dit alles bidden en danken we in de naam van uw Zoon, Jezus. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 17... vanaf vers 20 tot hoofdstuk 18, vers 8. En de eerste 8 versen van hoofdstuk 18 is de stof voor de prediking. Lucas 17, vanaf vers 20. Daar lezen we het woord van onze God. En toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. En hij zei tegen de discipelen, er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien, en u zult die niet zien. En ze zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar is hij, ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En ze antwoordden en zeiden tegen hem, waar, heren? En hij zei tegen hen, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was een zekere stad, een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad en ze kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat ze niet uiteindelijk komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Tot zover de schriftlezing. En zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Amen. Voordat we hierna gaan luisteren, gaan we samen zingen van Psalm 123, de eerste twee verzen. Een lied waar gezongen wordt over het uitzien naar hulp en bijstand bij onze God. 123, 1 en 2. Als antwoord op de prediking zingen we straks uit Psalm 62, de versen 7, 8 en dan vers 5. 62, 7, 8 en 5 zingen we straks als antwoord op de prediking. Gemeente van Jezus Christus. Niemand van ons zal het ontgaan dat wij in een verwarrende tijd leven. Wie het nieuws volgt, dat op zich in laat werken, weet dat. Soms denk je, het is alleen maar een opeenstapeling van nare gegevens. Het houdt maar niet op. Ik zal een paar feiten noemen. Afgelopen week, de aanslag in Manchester. 22 doden, tientallen gewonden. Eergisteren, aanslag op Koptische christenen in Egypte. 26 doden, tientallen gewonden. De niet aflatende stroom van vluchtelingen uit Afrika. En soms wordt het gewoon niet meer in het nieuws vermeld. Maar elke week wel weer mensen die omkomen in de Middellandse Zee. De steeds maar voortdurende oorlog in Syrië en de problemen in Irak. De slachtoffers zijn niet te tellen. Dan heb je ook nog de politieke onrust rondom Noord-Korea en in dat gebied. We hebben nog ook het geweld tegen onze broeders en zusters in Syrië, Egypte, Irak, verschillende Afrikaanse landen. Dan heb ik nog niet genoemd de politieke onrust. Hoe krijgen we in Nederland een meerderheidskabinet? En de spanningen tussen bij de NAVO-top, tussen Trump en de NAVO. En zo kun je wel even doorgaan. Door al deze nare berichten voelen heel veel mensen zich onzeker. Soms krijg je de vraag te horen, waarom laat God het nou allemaal toe? Waarom grijpt God niet in? Ik word zelfs door mensen van buiten de kerk bevraagd over, ja, hoe moet het nou verder? En ook zelfs de vraag naar God komt aan bod. En leven ook in ons eigen hart niet de vragen, wat gebeurt er toch allemaal? Waar gaat dit naartoe? Je koopt ook mensen tegen die wegkijken. Er het beste proberen van te maken, want je leeft tenslotte maar één keer. En je kunt toch niet alle ellende op je nek nemen? En natuurlijk, ze vinden het erg wat er allemaal gebeurt. Maar ze willen er ook niet te veel mee geconfronteerd worden. Ze willen het feestje van hun eigen leven vieren. En niet laten bederven door zoveel narigheid. En dan te bedenken, al die narigheden zijn dit. Voetstappen. Voetstappen van iemand die dichterbij komt. Het zijn voetstappen die ons wakker willen schudden. Want Jezus komt terug. Het zijn tekenen van de tijden. Van het einde van de wereld. Lees vanavond maar voor uzelf Matteüs 24. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En er zullen hongersnoden zijn. Denk bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika. Verschrikkelijke, dreigende hongersnood. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Ook in Nederland, hè? Gisteren weer in Slochteren. En ze zullen u overleveren aan verdrukking en uw doden, geloofsvervolging. De wetteloosheid zal toenemen, want we maken zelf wel de wet en we bepalen zelf wel wat kan of niet kan. De liefde zal verkillen. En, lezen we ook in Matteüs 24, het evangelie zal heel de aarde, over heel de aarde verspreid worden. En dat zijn tekenen, gemeente, die vertellen, ook al is Jezus opgevaren naar de hemel, afgelopen week herdacht, deze Jezus komt terug. En ondanks het verzet tegen zijn koninkrijk, niets zal zijn wederkomst, zijn terugkomst, tegen kunnen houden. En als Jezus terugkomt, dan zal hij recht doen. De dingen recht zetten. En dan is het goed om in deze verwarrende tijd te luisteren naar een gelijkenis over de wederkomst van Jezus. Op deze zondag, hè, tussen Hemelvaart en Pinksteren, is dat wel goed. Nu is het zo, door de tijd heen zijn er vragen gesteld over die wederkomst. Over dat komende koninkrijk van God. Wie kent niet de roep van Gerard Reve? Dat koninkrijk van u, weet u wel? Wordt dat nog wat? Het was een roep van hem. Was het een roep in de vorige eeuw? Maar in de eerste eeuw was daar al een spottende vraag. In de tijd van Petrus. Waar is de belofte van zijn toekomst? Ook al toen was het voor het gevoel, het duurt veel te lang dat Jezus terugkomt. En Jezus zelf kreeg ook te maken met dergelijke vragen. En dat lezen we in vers 20 van hoofdstuk 17. Hè? En toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God komen zou, antwoordde hij dus. En vandaar dat Jezus, na onderwijs over zijn koninkrijk en hoe het een en ander zal plaatsvinden, dan vervolgens een gelijkenis vertelt over die wederkomst. Waar de gelovigen worden aangespoord, blijf bidden. Blijf verwachten. En verlies de moed niet. Deze gelijkenis in hoofdstuk 18, dat is een contrastgelijkenis. Neem bijvoorbeeld die rechter. Hoe deze rechter wordt uitgetekend is ronduit schokkend. Hij vreest God niet. Hij heeft geen boodschap aan God. En hij heeft ook geen ontzag voor de mens. Weet u, deze rechter, die heeft alleen maar oog voor zichzelf. Voor zijn eigen zaak. Terwijl hij zich bezig moet houden met de zaak die voor hem neergelegd wordt. Dat hij toch in onze gelijkenis uiteindelijk recht spreekt, dat doet hij niet omdat hij vindt, ja, deze weduwe moet recht gedaan worden. Nee, dat doet hij omdat hij zelf niet wil afgaan. Want hij is bang, blijkbaar komt die vrouw zo vaak, hij is bang dat die vrouw hem een keer dit doet. Tok! En dan hier. Want als hier gesproken wordt dat die vrouw hem zou slaan, dat is eigenlijk een boksterm in die tijd. Nou, en als je dus een klap krijgt onder je oog, dan weet iedereen wel, dan wordt het heel mooi gekleurd. Nou, dan zal die rechter afgaan. Dus wat doet deze rechter? Vanwege zijn eigen hachie doet hij preventief toch deze vrouw recht. Omdat hij alleen maar oog heeft voor zijn eigen mooie blauwe ogen bijvoorbeeld. En deze man wordt vergeleken met Christus. Hij zal recht spreken bij de wederkomst. Wat een contrast. Ik zou haar zeggen, een grote contrast is bijna niet mogelijk. Want de houding van onze Heer Jezus staat haaks op de houding van deze rechter. Want als iemand oog heeft voor het zwakke, de hulpbehoevende, voor het kleine, als iemand wil opkomen voor degene die onrecht wordt aangedaan, dan is het Jezus. En hij wordt met deze onrechtvaardige rechter vergeleken. Dat is dus het eerste contrast. Het tweede contrast is die weduwe. Een weduwe is er iemand die haar man verloren heeft door het sterven. En daardoor het al moeilijk heeft. En hier wordt ze ook nog onrechtvaardig behandeld. Maar die weduwe is het beeld van de uitverkorenen van God. Ook dat is een contrast. Want ik weet niet waar u aan denkt als u het woordje hoort van uitverkorenen. Maar om de uitverkorenen te vergelijken met een weduwe. Ik heb er een heel ander beeld bij uitverkorenen. Dan denk ik eerder aan, ja, dan is Christus de bruidegom en dan zijn wij de gelovigen de bruid. En toch wordt in deze gelijkenis de uitverkorenen hiermee vergeleken. Dat is het tweede contrast. En het derde contrast is het moment van recht doen. Omdat deze vrouw volhoudt, doorgaat, doe me recht, blijf roepen, wordt haar uiteindelijk recht gedaan. En in de gelijkenis staat er een bepaald moment in de tijd. Oké, de rechter doet op een bepaald moment recht. En dat bepaalde moment in de tijd voor deze vrouw wordt dan vergeleken, en dat is het contrast, met het einde van de tijd. Weet u wat dat betekent? Dat tijdens het leven van de uitverkorenen geen recht wordt gedaan. Het lijkt erop dat de gelovigen tevergeefs hun leven lang gehoopt hebben op God. En toch, als daar het moment is, zegt Jezus, zal God met spoed, snel, haastig recht doen. Dus dat is ook een geweldig contrast. Want we hebben allemaal eigenlijk in ons een beetje, vanwege de maakbaarheid van het leven, ook wij als gelovigen, God moet het maken, goed maken in dit leven. De vraag is, wat wil Jezus ons nu met deze gelijkenis leren? Als eerste zou ik willen zeggen, pas op. Verkijk je niet op de dingen. De dingen blijken in het leven anders te zijn dan op het eerste gezicht. Dat betekent, gemeente, kijk verder. Hou het raamwerk van de geschiedenis, als het ware, intact. Houd dat vast. Blijf ook nadenken. Dus wanneer u het nieuws volgt en al die nare dingen leest en hoort en ziet, ja, ik zou haast zeggen, dat zijn momenten, dan moet je gewoon als het ware zeggen van, goed, dit heb ik allemaal gelezen of allemaal gezien. Nou, en leg daarnaast, spiegel dat ermee met het woord van onze God. Probeer relatie te leggen. Dat is ook iets wat ik zelf heb moeten leren. Want je kunt dan, als predikant ben je dan zo gericht op een bepaald tekstgedeelte. Ja, maar probeer dat tekstgedeelte dus ook nog te plaatsen in onze tijd. Of omgekeerd, dan maak je van alles mee in onze tijd. En nou, is er iets wat ons doet herinneren wat God al gezegd heeft in zijn woord? Dus wat er gebeurt? Koppelen aan het woord van onze God. En vergeet daarbij ook niet, Jezus, hij die is opgevaren, komt terug op de wolken, hebben we zojuist dit beleden, om te oordelen de levenden en de doden. Ja, hij komt terug. Ook al zijn er steeds meer mensen in Nederland, bijvoorbeeld alleen in Nederland, die geen boodschap hebben aan God. In die zin is datgene wat boven deze gelijkenis staat een beetje misleidend. Er staat in mijn Bijbeltje de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, hè? Maar ik las ergens, misschien is het beter om te zeggen, dit is de gelijkenis van de uitgestelde wederkomst. De wederkomst die uitgesteld wordt. En het is een gelijkenis waar de Heer Jezus zijn discipelen en daarin de kerk van alle tijden en plaatsen aanspoort. Blijf uitzien. Blijf bidden. Blijf verwachten. Want ik kom terug. Gemeente, deze gelijkenis is een gelijkenis die ons wil bemoedigen. Want vergeet niet, ja, al duurt het lang, God zal recht doen. Recht doen is in deze gelijkenis dan ook een kernwoord, hè? Als u deze gelijkenis leest en je houdt het woordje recht doen even vast, dan zie je dat het wordt 4 keer gebruikt. En het gaat ook, de hele setting gaat over recht doen, hè? Over een rechtszaak. En de boodschap is, daar komt een eind aan het onrecht. Er komt een eind aan de rechtsverachting. Er komt een eind aan de rechtsverkrachting. En al lijkt het soms, waar is God? Vergeet God ons soms niet? Dat is volstrekt niet het geval. God vergeet ons niet. Zou een vader en een moeder het kind kunnen vergeten dat in nood is? Zou de schepper die ons geschapen heeft en die ons geroepen heeft om in de lichtkring te komen van Gods liefde en genade, en als wij dan daardoor door het geloof in Jezus zijn kind zijn geworden, zou God de Vader ons als zijn kinderen vergeten? Impossible. Onmogelijk. En zo zijn we geroepen, en dat is iets wat we moeten leren, om rekening te blijven houden met de wederkomst van Jezus. Tot troost, maar ook als waarschuwing. Het is wel een waarschuwing ook. Laat ik met het laatste beginnen. Het is een waarschuwing. Neem bijvoorbeeld die rechter, hè. Hij vreest God niet. Heeft geen ontzag voor mensen. Ja, dat kan je levenshouding zijn. Maar vergis je niet. Hoe dan ook, deze rechter zal eenmaal verantwoording moeten afleggen van zijn daden als Jezus terugkomt. En dat geldt ook voor ons. Wij allen, zoals we hier zitten, wij moeten allemaal een keer heel persoonlijk verantwoording afleggen van onze daden. Van ons doen, van ons laten, van ons denken, van ons spreken. Ja, van alles. En dan wil ik eigenlijk deze houding, van onze houding en ons gedrag eigenlijk spiegelen naar aanleiding van recht doen in deze gelijkenis. Als daar mensen zijn in nood die roepen om hulp. Het kan heel simpel zijn, hè. En dan heb je van die mensen die hebben een verblijfsvergunning. Maar goed, ja. Nou, de verkopers van de straatkrant. Misschien hier wel ook bij een winkel. Wat doe je daarmee? Je kunt de andere kant kijken of je loopt zo de winkel in. Dat zie je dus niet. Want je moet wel 2,50 betalen voor een klein krantje. Ja, dat klopt. Maar het is een bron van inkomsten voor deze mensen. Die hebben die krantjes moeten kopen. En met het verkopen hopen ze iets te verdienen. Om iets meer te hebben voor hun levensonderhoud. Dus komt heel dichtbij. En dat zijn nog echt weer praktische dingetjes waar je iets aan kunt doen. Wij zullen geoordeeld worden over deze houding, hoe we ook over hen spreken. Maar ook in het groot, en dan weet ik wel, zomaar een oplossing te hebben, dat hebben we dus niet. Dat vind ik zelf heel lastig. Maar bedenk bijvoorbeeld aan die vele vluchtelingen uit Afrika. Tuurlijk zitten gelukszoekers onder. Maar hebt u wel eens ingeleefd in welke omstandigheden zij vaak verkeren? Er is zoveel erbarmelijke nood in Afrika, in bepaalde gebieden. Want de mensen die het daar goed hebben, die blijven daar wel zitten. Maar mensen die geconfronteerd worden door erbarmelijke nood, ontstellende armoede, vreselijk onrecht, met een uitzichtloosheid, met onderdrukking. Vandaar dat ze in wanhoop op de vlucht gaan. En als een weduwe klopt ze op de deur van Europa en roept: doe me recht. Ik heb al gezegd, daar hebben we niet zomaar een antwoord op. Dat snap ik wel. Maar we kunnen ook niet, gemeente, onverschillig de andere kant uitkijken. God zal van ons vragen wat wij hebben gedaan met deze roep om recht. Lastig, hè? En dan heb je van dat geopolitieke terrein. En wat kun je eraan veranderen? Dat snap ik wel. Maar wat doen we daarmee? Doe mij recht. Nou, hoe? Nou, heel eenvoudig. Gisteren was er in Scherpenzeel een actie voor mama's. Dat is een actie die gevoerd wordt voor moeders in Afrika. Dus er zijn moeders die de kinderen van de straat plukken, die geen vader en moeder meer hebben, die geen dak boven hun hoofd hebben, die kwetsbaar zijn, die dus gepakt kunnen worden, uitgebuit kunnen worden. En die kinderen van de straat, die krijgen een tehuis. En dat voor een paar euro per maand. Doe mij recht. Het is dus met 5 euro per maand kun je een kind recht doen. En dan moet je zeggen, ja, is 5 euro in de maand. Dus kun je zeggen, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Ja, maar dat kind krijgt wel een gezicht dan, hè? En het is voor dat kind, ja, een beker koud water, kun je zeggen. En een bord eten en onderwijs en kleding en bescherming. Ja, wat vraagt God van ons? Nou, doe het goede. Doe het goed. En niet om af te kopen. Omdat onze God goed is voor ons. Een ander voorbeeld. Want er wordt nog vaker geklopt, hè, op de deur van het Westen. En dat geldt met betrekking tot de hulproep van de vervolgde broeders en zusters. Als je nagaat wat zij moeten meemaken in landen als in Syrië, Irak, Nigeria, Eritrea, Noord-Korea. En de kerkelijke leiders, die roepen als een weduwe naar ons toe: laat ons niet in de steek, doe ons recht. Dat vraag ook als kerken hier in het Westen: wat doen we hiermee? We zullen ons eenmaal moeten verantwoorden. Nog een voorbeeld. Over onze oudste broeder. Dat is Israël. Israël wordt niet getolereerd in de Arabische wereld. Er wordt haat tegen haar gepredikt. En ze mag niet bestaan. Het moet van de kaart geveegd worden. Maar horen wij nog de roep van onze oudste broeder: doe mij recht. In die zin, we denken vaak, we zitten altijd vaak aan de veilige kant. Hè? Maar met deze spiegelingen, ja, ook wij moeten ons verantwoorden van ons doen en laten. En daarom is deze gelijkenis ook een ernstige waarschuwing. Vergeet niet, Jezus komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En ook wij moeten rekenschap afleggen met betrekking de dingen in grotere verbanden, economische, politieke systemen, maar ook in het klein. Hoe heb ik geleefd met betrekking tot de hulproep ver weg of de ja, kijk maar in de straat. Soms heb je mensen die het gewoon moeilijk hebben. Die onrecht wordt aangedaan. Kom je daarvoor op? Dus wees wakker. Pas op. En dan komt dat beeld van die onrechtvaardige rechter. Leef niet alleen voor je eigen koninkrijkje. Heb niet alleen jezelf op oog. Zo zijn we niet, met dat doel zijn we niet geschapen. Vergeet de wederkomst niet. En de vraag is, ja oké, we geloven allemaal dat Jezus terugkomt. Maar houden we er echt rekening mee? Ik heb een keer een boek gelezen, ik weet niet eens meer welke schrijver. En Jezus kwam terug. En die ging nog gauw even nog nakijken. Waar kan hij nog rechtzetten? Op die manier kan het dus niet. Maar dan ben je gewoon te laat. Je kunt wel even de balans opmaken. Ook van wat je gepresteerd hebt in dit leven. Maar wat heb je gepresteerd met betrekking tot God en zijn koninkrijk? En zo klinkt daar de waarschuwing. Jezus komt terug. En gelukkig maar. Stel hè, dat Jezus niet zou terugkomen. Weet u wat dat betekent? Dan blijft krom. En dan blijft onrecht. Daar moet je toch niet aan denken. Vandaar ook dat deze gelijkenis uiteindelijk bedoeld is tot troost en bemoediging. Dat is ook de uitleg die Jezus hier geeft vanaf vers 6. Dus gemeente dat God recht verschaft en dat met spoed als Jezus terugkomt, dat heeft te maken met wie God is. Want God in zijn wezen, hij is recht, hij is rechtvaardig. Recht doen, rechtvaardig zijn hoort bij het karakter, het wezen van onze God. En toch kom ik er niet uit, hè? Maar waarom duurt het nou zo lang? Waarom moet er toch zoveel onrecht plaatsvinden? Waarom grijpt God niet eerder in? Ja, aan de ene kant weet ik het gewoon niet. Ik weet het niet. Aan de andere kant, het staat ook ergens in de Bijbel, dat God dus de wederkomst als het ware vertrouwt. Uitstelt, dat heeft ook te maken met dat wij een God hebben die nog steeds op zoek is naar mensen om die te redden. Of om mensen de tijd te geven om zich, met betrekking tot onrecht, te bekeren. God wil niet dat mensen verloren gaan. Dus dat zit er ook wel in, dat God dus daarom uitstelt. Maar het is wel lastig. Ik kom het ook soms in mijn pastoraat tegen. Hè? Want dan gaan mensen soms gebukt ook rondom onrecht. Of dat ze slachtoffer ergens van zijn. Dat gemeenteleden verwond zijn en daardoor trauma's hebben opgelopen. En dat ondanks roepen om hulp, om God help me, troost me, geef me kracht, de God als de grote afwezige ervaren. En wat moet je dan met woorden als slot van het slot van vers 7, hè? Hoewel hij hen soms lang laat wachten. Daar kunnen we niks meer mee. Hè? Wachten in de maakbaarheid van onze tijd. Alles moet snel. God moet ingrijpen. Maar uw leven zal maar zo zijn dat God zegt, en ik grijp niet in. Ik heb dan ook groot respect voor die gelovigen die zo verschrikkelijk veel moeten lijden, gigantisch veel moeten doorstaan, voor het gevoel God als de grote afwezige ervaren en toch blijven hopen op God. En wat doen ze? Heere God, doe mij recht. Dus ze blijven bidden. En één ding is zeker, gemeente, als er straks uiteindelijk die wederkomst is, ja, ik weet het, voor sommigen is het gewoon te laat. Gewoon te laat. Omdat sommige levens gewoon verwoest zijn. En sommigen hebben het vertrouwen op God, het bouwen op hem, met de dood moeten bekopen. Gewoon te laat, toch? Ja. In onze tijdsplanning wel. Maar straks, als daar de wederkomst is, zal God met spoed recht doen zijn uitverkorenen. En zo wil Jezus ons hier leren in deze gelijkenis. Hou vast. Hou er rekening mee. Wij die gevierd hebben de hemelvaart van Jezus. Hou er rekening mee. Hij komt terug. En wij kunnen soms niet inleven de situatie van de rechtelozen en de slachtoffers daarvan. En wij worden aangespoord om goed te doen. Doe gewoon goed. Zoek het goede voor de ander. Wees zelf ook betrouwbaar. Doe recht. Doe niet mee met die gemene spelletjes van onrecht. Doe goed, handel recht en blijf geloven in de wederkomst van Jezus. En ja, bid en blijf vertrouwen. En ook al leven wij dan in een werelddeel waar de weerstand tegen God en zijn koninkrijk toeneemt, wij blijven bidden. En wij willen de moed niet verliezen. Want Jezus, die komt terug. Doe niet mee met het spelletje, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. En nee, er is meer. En wij geloven en wij volharden daarin. Jezus komt terug. Amen. We gaan samen danken en bidden. Heer in de hemel, dank u wel voor wie u bent. U bent de rechtvaardige. U bent die God die geen onrecht kan zien. U bent de God die alles gaat rechtzetten. Dank u. Dank u dat er een moment komt dat u met spoed recht zult doen. Ja, aan de ene kant misschien wel verontrustend, want ook ons leven zal als het ware gescreend worden. Hebben wij recht gedaan? Andere kant, ja, bemoedigend. Wanneer we hebben leren hopen op u en alles van u te verwachten. En dat terwijl je recht doet, onrechtvaardigheid ontmoet. Heren, help ons ook. Geef ons oog voor onrecht. En help ons en geef ons moed om op te staan. Om de dingen recht te zetten. Op te komen voor het recht. Help ons om het goede te leren te doen. Om een naaste te zijn voor mensen om ons heen. Bewaar ons ervoor dat wij de kleintjes, de zwakken, niet over het hoofd zien. Heilige Geest, we hebben u nodig. Uw liefde, de liefde van Jezus Christus. Opdat we in woorden, in daden goed doen. Laten blijken wie u bent. Heren, er is veel nood in deze wereld. Ook in grote verbanden op geopolitiek niveau. Waar wij ergens niks aan kunnen doen. Maar Heren, maak ons creatief door uw geest. Om wegen te vinden. Om te helpen waar hulp geboden kan worden. We danken u ook voor heel veel organisaties die zich inzetten voor de kwetsbaren, de onderdrukte, voor de mensen die geen stem hebben, om aan hen een stem te geven, voor de naamlozen, om die namen bekend te maken. Heb dank, Heren, dat er ook wereldwijd zoveel gedaan mag worden. En dank u wel dat er ook zoveel vanuit, ja, ook uit onze gemeentes, ja, giften gegeven worden om te helpen. In grote acties, in kleine acties, dank u wel daarvoor. Wij bidden u voor de nood in deze wereld. We denken aan zoveel vluchtelingen, ontheemden. We denken aan de vervolgde kerk. We denken aan Israël, onze oudste broeder. O Heren, doe recht. En geef politieke leiders de wil om wat krom is recht te zetten. Geef politieke leiders ook inzicht dat ze straks eenmaal verantwoording hebben af te leggen voor u. Heer in de hemel, gisteren is de Ramadan begonnen voor de moslims. Er zijn zoveel moslims die op zoek zijn naar waarheid. Naar vrede. En ja, het vasten in deze periode mag dan een middel zijn voor hen. Dat denken ze. En zijn ze op zoek. Maar Heren, help hen dan ook de vrede te vinden. In uw Zoon Jezus Christus. En we danken u als we horen van opwekking juist in die Arabische wereld. En we bidden u dat u door middel, en dat horen we dan ook weer, dat u door middel van dromen uw Zoon Jezus Christus laat zien, opdat ze hem gaan zoeken en in hem de vrede vinden. Dank u wel, Heren, dat uw majesteit zo groot is. Dank u wel, Heren Jezus, wat u hebt gezegd vlak voor de hemelvaart. En ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En u hebt gezegd, en mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wij bouwen op u. Wij hopen op u. En Heren, geef dan ook uw ondersteuning als daar de moeite en de zorg is. Deze zondag wordt wel eens een weeszondag genoemd. Wij bidden u voor de weduwnaren en de weduwen en de wezen. Ja, En het zegt het eventjes zo. Weduwnaren, weduwen, wezen. En u weet wat eronder ligt. Van een pijn en een verdriet en een gemis. Troost en help ze en wees ze nabij. Ja, wees in ieder nabij die zich verweest voelt, ervaart. Wees als een vader die zich ontfermt over zijn kinderen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze grote broeder bent. Ontferm u over zoveel in nood. En ga ze met ons mee deze week in. Geef wat we nodig hebben. En laat ook deze week een week zijn van verwachten en uitzien. En dat we verder bekrachtigd worden in de doorwerking van uw geest. Want volgende week mogen we de uitstorting van u, o Heilige Geest, gedenken. Hoor ons en neem onze dank aan. In Jezus' naam. Amen. U kreeg gelegenheid om uw gaven te geven voor de genoemde doelen. Hebben we onze gaven gegeven, dan gaan we zingen. Lied 327, eens als de bazuinen klinken. En die gaan klinken. En het voorhangsel van die wolk als het ware gaat scheuren. En Jezus komt terug. En komt dan voor goed. 327, 1, 2 en 6. Gemeente, u wordt nu naar huis gestuurd, maar onder de zegen van onze God. En ontvang deze zegen en wees een zegen voor mensen om u heen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.